bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Efeze 1 vers 3 is een van de mooiste versen die ik persoonlijk heb ontdekt in de Bijbel. Ik lees het er in de Statenvertaling. En daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, een nieuwe Bijbelvertaling heeft over de hemelse plaatsen, in Christus met talrijke zegeningen heeft gezegend. De nieuwe Bijbelvertaling heeft over gezegend met iedere geestelijke zegen in hemelse plaatsen, in Christus Jezus. Man. Ik weet niet of je realiseert vandaag hoe gezegend je bent. Maar dat is waar we het over gaan hebben. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde zoon. In hem. In wie? In Jezus zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. En het mysterie dat alles onder Jezus Christus wordt samengebracht. Vers 11. In hem. In wie? In Jezus. Heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt. Het is alsof Paulus ervan daarover wil zeggen. Het is niet alsof God dit deed met tegenzin. Het is niet dat God gedwingen werd. God die alles deed. God die voorgenomen had om ons te zegenen. God die voorgenomen had om ons uit te kiezen. God die ons heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. In Jezus hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie, het goede nieuws van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met een stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot. Als het ware een aanbetaling op onze erfenis. Omdat alle die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Amen. Hoe goed is het woord van God? En we gaan dit met elkaar uitpakken. Niet zozeer ieder specifieke zin van dit woord, maar we gaan een aantal aspecten uitlichten. En ik realiseer me dat ik in de komende 40 minuten geen recht kan doen aan de inhoud van deze tekst. Maar we gaan een poging doen. Misschien kunnen we een moment nemen om te bidden, om te vragen aan God om ons hart te openen. Vader God, in de naam van Jezus, geloven wij op dit moment dat uw woord krachtig is. Dat uw woord levend is. Dat uw woord is als een tweesnijdend zwaard. Wat in staat is hier om een scheiding te brengen, Heer, tussen de dingen die we zelf hebben bedacht, de dingen die we hebben geleerd in onze cultuur, en God, de dingen die levende waarheid zijn, die compleet door onze cultuur, compleet door onze culturele waarden heen kan snijden. We danken u in de naam van Jezus voor de kracht van uw woord. We danken u dat uw woord geen veroordeling brengt, dat uw woord geen schuldgevoel brengt, maar dat uw woord bevrijding brengt, dat uw woord levend is in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Dankjewel. Dankjewel, Wietse. Hey, er is een heel bekend verhaal over drie mannen die aan het metselen waren. En een voorbijganger die kwam langs en die vroeg aan de eerste man: hey, waar ben je mee bezig? En de man was wat geïrriteerd en zei: waar lijkt het op dat ik mee bezig ben? Ik ben aan het metselen. En de voorbijganger bood zijn excuses aan, liep weer verder en zag nog een man die bezig was en stelde hem dezelfde vraag. De man reageerde een beetje moedeloos, een beetje vermoeid en zei: ik ben bezig om een muur te bouwen. De voorbijganger bedankte de man en liep door naar de derde man. Die man stelde hij dezelfde vraag. Hij zei: pardon, een beetje terughoudend na zijn eerste ervaring. Hij zei: kan ik u vragen wat u aan het doen bent? En de derde man die draaide zich om en zei met een fonkeling en enthousiasme in zijn ogen: ik ben bezig om een kathedraal te bouwen. En ik vind het zo fascinerend dat alle drie de mannen waren bezig om te werken aan hetzelfde bouwwerk. Maar de ene die zei, was bezig, ik ben een beetje aan het metselen. De andere had een groter beeld, ik ben een muur aan het bouwen. En de andere had een nog groter beeld, ik ben niet alleen een muur aan het bouwen, maar deze muur maakt onderdeel uit van een kathedraal. Mijn aanbidding naar God is het metselen van deze muur. Nou, vorig jaar waren Nicola en ik 10 jaar getrouwd. We hadden toen 2 kinderen. We hebben nu 2,9 kinderen. en het is een hele unieke ervaring voor ons. We hadden een aantal dagen vrij. En als je kinderen hebt, dan weet je misschien hoe uniek dit soort gelegenheden zijn. En we hadden 4 overnachtingen in Rome gepland om ons 10-jarig huwelijk te vieren. Het was een enorm mooie tijd. Het weer was zwaar slecht. In ieder geval de laatste 2-3 dagen. Maar een van de dingen die ik zo bijzonder vond, en eigenlijk onverwachts bijzonder vond, was ons bezoek aan het Vaticaan Museum. We kregen geen uitnodiging van het Vaticaan, maar we moesten gewoon kaartje betalen voor het museum. En we gingen daar rond en dat is zo'n enorme schat. En aan de ene kant is het, ik snap dat het een bepaalde tegenstelling heeft als je de rijkdom ziet van de kerk. En dat je je soms afvraagt van, hey, waar gaat het allemaal over? Maar aan de andere kant waren er zoveel dingen, een aantal kunstwerken die zoveel indruk op me maakten, omdat ik zag hoe die kunstenaars vol waren van een houding van aanbidding toen ze bepaalde dingen aan het maken waren. Bijvoorbeeld Michelangelo die aan het schilderen was, er wordt over hem geschreven dat hij zelfs de onderdelen die je niet kon zien beschilderde, want hij zei, het gaat niet zozeer om wat mensen zien, maar God, die ziet alles. En een van de dingen die ik heel erg mooi vond, was 1 grote zaal, volgens mij ook ontworpen door Michelangelo, maar die compleet belegd was, ik weet niet of je nog kan herinneren, Nicola, maar in een vloer was een hele grote soort van fontein, wat een beetje deed denken aan de oud-testamentische fontein van Salomo. Sommigen van jullie dachten daar natuurlijk gelijk aan, een hele grote fontein met paarden eronder en dergelijke. En de vloer was compleet belegd met een hele bijzondere een mozaïeke vloer. En volgens mij waren we op een gegeven moment in een zaal, gewoon honderden meters lang, waar gewoon complete mozaïeke werken stonden. En dat was fantastisch en bijzonder om te zien. Maar ik realiseerde me, terwijl ik naar die steentjes aan het kijken waren, want dat zijn in feite wat het is, steentjes, bedacht ik me dat, ja, wellicht dat die steentjes een hele mooie kwaliteit hadden en ergens uit een of andere rots in Jeruzalem zijn uitgehouwen en geïmporteerd zijn en dat het een bepaald type steen is die heel erg waardevol is. Maar ik realiseer me dat ik niet aan het zou gaan kijken naar deze steentjes als ze niet samen waren gebracht in een groter patroon en als ze niet iets zouden voorstellen wat groter was dan de specifieke onderdelen. Ik zou nooit naar Rome afreizen om een steentje van 4 bij 4 millimeter te gaan bekijken en zeggen, wauw, dit is amazing. Maar het feit dat we mozaïek interessant vinden is, het is een collectie van verschillende onderdelen die samen een groot patroon vormen. Nou, ik denk dat we wat we gaan zien in deze komende serie in Efeze, en we gaan met name ons richten op Efeze hoofdstuk 4, dat is waar we ons compleet gaan concentreren. Maar wat we vandaag willen doen, is we willen een beetje context geven waarin hoofdstuk 4 geschreven werd. En ik denk dat we, wanneer we kijken naar ons eigen leven, dat we soms moeite hebben om bijvoorbeeld na te denken over dingen als de reden van het bestaan. Of vragen als, wat is mijn roeping? En ik denk heel erg vaak dat we die benaderen op een soort van microniveau, waar we kijken, wat is mijn roeping? Wat is Gods plan voor mijn leven? Wat heeft God voor mijn leven? Wat doet God met mijn leven? En ik denk dat we soms een beetje de kluts kwijtraken, omdat we onszelf zo richten op mijn wereld en mijn leven en mijn omstandigheden. En zie heel erg vaak, als we inzoomen op het kleinste detail van ons leven, dan zullen we soms merken dat puur dat kleine detail op zichzelf niet zo heel zinvol is. Misschien interessant om over na te denken. Stel je voor dat je geen enkele kennis hebt van het menselijke lichaam en je zou op een dag compleet inzoomen of via een soort van scanner bijvoorbeeld een bicep kunnen bekijken. En je zou het hele verhaal zonder de context van het lichaam, wat dan ook, je zou dat ergens vinden of wat dan ook. En zonder context van het lichaam heeft een bicep geen enkele functie. Right? Het heeft geen enkel doel op zichzelf als het een alleenstaand ding is. En als je het zou vinden, misschien dat het geconserveerd is of iets dergelijks. Er zijn er kinderen of opgeslagen is in een soort van wekpot of iets dergelijks. En je zou het zien, dat is een bicep. Ja, het is heel erg moeilijk om het doel van een bicep te zien als je niet ziet in de context van een arm. Maar wat voor zin heeft een arm als je niet ziet in de context van een lichaam? En nou, het interessante van Efeze is dat we zullen merken dat ieder stukje mozaïek, ieder stukje steen, meerwaarde begint te krijgen en meer significant wordt vanwege het geheel waarvan zij een onderdeel uitmaken. En ik denk heel erg vaak dat wij moeite hebben in onze westerse maatschappij met het idee van het vormen en het uitleven van een gemeenschap. En ik denk dat we heel erg vaak de Bijbel lezen, en ik ook om heel erg te zijn, heel erg vaak zien we het als Gods beloftes voor mijn leven. Gods principes voor mijn wereld. Heel erg vaak zien we het als iets wat God wil zeggen tegen mij. Als we het hebben over onze roeping, hebben we het heel erg vaak niet over onze roeping, maar hebben we het heel erg vaak over mijn roeping. En we vragen ons af, wat is Gods plan voor mijn leven? Nou, het interessante is, als je kijkt naar Efeze hoofdstuk 1, en je ziet hoeveel referenties er zijn naar het woord wij of onze, dan zie je dat in deze 11 versen er 14 referenties staan naar onze en wij. We luisteren er eens naar. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend in de hemelsferen, in Christus, met talrijke zegeningen, die ons heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden, tot eer en de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn liefde. In hem zijn wij door zijn bloed verlost, in zijn zonde vergeven, dankzij de rijke genade die God in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. En het gaat verder en verder en verder. En het gaat compleet over ons en wij. En heel erg weinig ik en jij. Op een gegeven moment heeft het over u. En ik geloof ook waar hij het over u heeft het over jullie en niet over jou. Deze brief, laat ik me daar even op concentreren, werd niet puur geschreven naar de kerk in Efeze. Maar was een brief die rondcirculeerde in verschillende kerken. Paulus geeft geen enkele context over deze specifieke kerk. Dus we zouden het zelfs nog breder kunnen trekken. En dit is niet alleen maar een woord voor deze kerk. Dit is een woord voor de kerk in algemene zin. Wij en ons. En wat ik zou willen zeggen ten eerste is, niet zozeer ik, en ik geloof het compleet, dat ik gemaakt ben door God. En ik ben wonderbaarlijk gemaakt. De Bijbel zegt het, dat je bent wonderbaarlijk gemaakt en vormgegeven in een moederschoot van je moeder. In de baarmoeder van je moeder heeft God je gevormd. En jij bent wonderbaar en bijzonder. En ik geloof er compleet in. Maar wanneer de Bijbel spreekt, of wanneer Efeze het heeft over het zijn van een handwerk van God, dan is het niet zozeer ik, maar wij die een kunstwerk zijn van God. Mijn eerste punt is, wij zijn een kunstwerk van God. Zie, Efeze gaat over de kerk. Aan de ene kant gaat het over de lokale kerk, maar meer dan dat gaat het over de kerk in algemene zin. En wat we zien in dit hoofdstuk, in het eerste hoofdstuk, is dat we onderling afhankelijk zijn. Als losse steentjes mozaïek vormen wij één groot plaatje. In Efeze 2 vers 11 tot en met 20 leren we dat de mysterie van de kerk is het feit dat God zowel Jood als Heiden heeft teruggebracht. En Paulus zegt, er is geen Jood meer, nog Griek. Wij zijn alle één in Christus Jezus. En in de climax van het argument, wanneer Paulus zegt, jullie zijn allebei teruggebracht en de kerk in die regio bestond uit Joden en Grieken. En in Efeze 2 vers 19... En ik ga een aantal teksten uit Efeze geven om wat context te geven van dit hoofdstuk. Zegt Paulus, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u, luister hiernaar, in wie ook u, in een tempel van de Heer, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, Jezus Christus als de hoeksteen, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot de plaats waar God woont in zijn geest. Zie, ik geloof dat jij bent een tempel van de Heilige Geest. Maar wij zijn samen een woonplaats van Gods geest. Zie, alleen Jezus, zegt de Bijbel, was vol met de volheid van God. En wanneer wij gevuld zijn met God, dan zijn wij niet vol met de volheid van God. Wij zijn alleen maar gevuld tot onze capaciteit om te bevatten wie God is. Dus ik heb alleen maar een bepaald perspectief van God. En ik heb jou nodig en jou en jou en elkaar om samen het lichaam van Christus te vormen. De Bijbel zegt, wij worden samengevoegd, opgebouwd tot een woonplaats waar God kan wonen. Zie, de boodschap van Efeziërs is dat ieder persoon een essentieel deel uitmaakt van een geheel. Net zoals ieder steentje bijdraagt aan een mozaïek. En ik zou willen zeggen, de waarde van het geheel is veel groter dan de som der delen. Dit is wat we synergie noemen. Dat wanneer jij en ik ons samenvoegen en wanneer wij samen één geheel vormen, dan ontstaat er iets wat vele malen groter is. Net zoals een mozaïekbeeld wat onmogelijk een plaatje kan afbeelden, tenzij ieder steen een juiste plek en een juiste positie aanneemt. Ik zou willen zeggen dat ons geloof veel minder een privé kwestie is dan wij denken. Ons geloof is veel meer een aspect van het vormen van een gemeenschap. Jezus zei, wanneer we bidden, laten we bidden naar onze Vader die in de hemelen zijt. Niet mijn Vader, maar onze Vader. De Bijbel, het grote merendeel van alle Bijbelgedeeltes, is geschreven naar een gemeenschap. De eerste 5 boeken van de Bijbel is geschreven naar het volk van Israël. Efeziërs is geschreven naar de kerk. Colossenzen is geschreven naar de kerk. Bijna ieder onderdeel, behalve misschien Filemon en een aantal andere Bijbelboeken, Timotheus, maar ook die circuleerde rond, maar zijn geschreven naar groepen mensen. Wanneer Jezus zegt, heb elkaar lief. Het is onmogelijk om elkaar lief te hebben op onszelf. Jezus zei, hierdoor zullen mensen zien als jullie mijn discipelen zijn. Door jullie onderlinge liefde naar elkaar. En dan denk ik soms dat we ons niet zozeer realiseren wat de kracht is van een kerk die een eenheid vormt en samen groter is dan de som der delen. Efeze 2 vers 5 tot en met 10 zegt het volgende. Er staat, ook toen wij dood waren door de overtredingen. Luister naar het woord wij weer. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. In andere woorden, uit genade bent u gered. En God heeft ons met hem opgewekt. En met hem in hemelse sferen gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat is niet uit u, het is de gave van God. Het is niet uit werken, zodat niemand zou roemen. En luister hiernaar, dit is fascinerend. Paulus zegt, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat woord maaksel, letterlijk is het Griekse woord daar, komt voort uit het woord waar we het woord poem, gedicht, vandaan halen. Wij zijn niet zozeer een soort van iets wat uit de fabriek van God komt. Wij zijn handwerk, een persoonlijk gedicht geschreven door God. Maar heel erg vaak heb ik deze tekst gepreekt en heb ik gezegd, jij bent een kunstwerk van God. Jij bent gemaakt door God. En ik geloof daar compleet in. Jij bent ontworpen door God. En ik geloof dat volledig. Maar Paulus legt hier de nadruk op het feit dat wij zijn zijn kunstwerk. Net zoals Michelangelo, die een compleet schilderij maakte, zo zijn wij gemaakt samen door God. God is ons samen aan het voegen. God is iets aan het doen in deze kerk, wat ervoor zorgt dat er een community komt, waardoor het niet langer meer gaat over jij en ik, maar het gaat over wij. De reden waarom Paulus de verdeeldheid tussen Jood en Griek wilde scheiden, was door te zeggen, of de reden waarom hij dat deed was, hij wilde niet dat er verdeeldheid was in de kerk zelf. Er is geen Jood, er is geen Griek. Wanneer we samenkomen, zijn wij één in Christus Jezus. We gaan het hier de komende periode over hebben. Over wat ons samenbindt, ondanks onze verschillen. Het tweede wat ik zou willen zeggen is, wij, niet ik, maar wij hebben een erfenis in God. Wij hebben een erfenis in God. Zie, Efeze 1... vers 3 tot en met 14 heeft het over de erfenis die we hebben in Christus Jezus. En het fascinerende is dat theologen die schrijven, en ik gaf aan dat het een klein beetje mijn studie wordt, ik hoop dat je het oké vindt, maar theologen die schrijven over dit onderwerp, die geven commentaar over de stijl waarin het geschreven is. En de stijl waarin Paulus dit schrijft is zo overweldigend. Er staat bijna geen komma of punt. Het is alsof Paulus valt over zijn woorden heen, omdat hij geen woorden heeft om zijn enthousiasme te uiten over de erfenis die we hebben in Christus Jezus. En daarom is het ook misschien zo'n complex stukje om te lezen. Want je hebt het idee van, wat zijn we aan het doen, Paulus? Waar zijn we mee bezig? Maar Paulus is in feite aan het zeggen, de erfenis van God, die God voor jou heeft, is zo groot dat je het eigenlijk bijna niet kan bevatten. En Paulus noemt het een mysterie. De erfenis die we hebben is een mysterie. En waarom is dit een mysterie? Waarom heeft Paulus het nodig om uit te leggen dat wij gezegend zijn met iedere geestelijke zegening in hemelse plaats in Christus Jezus? Waarom is het zo belangrijk dat Paulus zegt, hey, ik wil dat je weet dat je gezegend bent? Nou, twee redenen. Ten eerste denk ik dat Paulus dit laat weten omdat onze omstandigheden af en toe een ander verhaal vertellen. Kom op, als hier iemand... Ik kan iemand hier aan relateren. Zie, het is belangrijk om te weten dat je gezegend bent, omdat je omstandigheden er niet altijd zullen uitzien alsof je gezegend bent. Zie, het is mogelijk, ten tweede, het is mogelijk om gezegend te zijn en het niet te weten. Dus Paulus moest hen vertellen, jullie zijn gezegend met iedere geestelijke zegening in Christus Jezus. Jullie zijn geadopteerd in de familie van God. Jullie zijn zuiver en heilig in Gods ogen, zonder dat je er ooit iets voor hebt gedaan. Je bent uitverkoren om gezegend te zijn. Je bent verlost van de kracht van de zonde en de dood. Je bent compleet vergeven, compleet uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. God heeft jou gezegend met voorbedachte raden. Hij is aan het plannen geweest om jou te zegenen. En God is nog steeds voornemens om je te blijven zegenen. Paulus zegt, de rijkdom van Gods genade zal zichtbaar zijn in jouw leven of in jullie leven. Zie, de reden waarom het zo belangrijk is om het te weten, is omdat we niet altijd bewust zijn van de grootheid van de zegen die God op ons leven heeft gelegd. Zie, een erfenis per definitie is iets wat we bezitten, maar nog niet zozeer kunnen zien. Zie, dus je kan een erfgenaam zijn, maar niet zozeer leven in de erfenis die God voor je heeft. Ik vind het fascinerend, het hele idee van geestelijke zegeningen. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Het woord geestelijk betekent niet fysiek. En ik denk dat het misschien belangrijk is op dit moment om een klein beetje context te geven. En veel theologen zien het boek Efeze als een soort van parallel boek, een boek dat vergelijkbaar is met het boek van Jozua. Nou, Jozua God heeft Jozua een opdracht gegeven om het beloofde land in te nemen. Nou, misschien ken je het verhaal, misschien ken je het niet, maar het volk van Israël was bevrijd uit Egypte, ze gingen door een wildernis heen. Na 11 dagen ongeveer zei God, het is tijd om je beloofde land in te nemen. Ze stuurden spionnen uit. 10 spionnen kwamen met slecht nieuws, 2 spionnen met goed nieuws. Ze geloofden de meerderheid en ze waren niet in staat om te geloven dat God hen op dat moment kon helpen om de reusachtige problemen in het land te verslaan. En dus ze zeiden, we gaan niet, we doen het niet. De reuzen in het land zijn te groot, de stadsmuren zijn te dik en ze negeerden God. Vervolgens probeerden ze het opnieuw. Maar het werkt niet, wat mij vertelt dat het belangrijk is om te reageren naar God wanneer God spreekt. Wanneer God spreekt, geeft God de genade om te doen wat hij zegt om te doen. En het volk moest 40 jaar wachten tot iedereen die in staat was om te strijden in die tijd, alle strijders die op dat moment bang waren om te gaan, gestorven waren, behalve twee mannen, Jozua en Caleb, die in staat waren om Gods belofte te geloven. En vervolgens geeft God Jozua een opdracht. En hij begint tegen hem te spreken en zei, Jozua, ik heb je geroepen om dit land in te nemen. Zoals ik was met Mozes, zal ik zijn met jou. En in Jozua 1 vers 3 zegt God, elke plaats die je voedsel betreedt, heb ik je gegeven, overeenkomstig wat ik met Mozes gesproken heb. En vervolgens geeft hij hem aan en zegt, ik wil dat je mediteert op het woord van God, op de wet. Want als je hierin mediteert, zul je succesvol zijn. En zei, zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn. En hij zegt hem 3 keer, wees sterk en wees moedig, want ik heb je dit land gegeven. Maar het is fascinerend als je erover nadenkt. Iedere plek waar jij je voedsel op zet, heb ik jou gegeven. Zie, dus Jozua had een opdracht van God om een land in te nemen wat hem al lang gegeven was. God zei tegen Abraham, alles wat je ziet, dat heb ik je gegeven. En God geeft in Jozua 1 geeft een bepaalde begrenzing aan de belofte. Hij zei, tot deze rivier, tot deze begrenzingen, dit is het land wat ik voor je heb. Ga erin en iedere plek waar je je voedsel op zet, heb ik je gegeven. Maar in andere woorden, Jozua, ik heb het je gegeven, maar ik heb je geroepen om het zelf in te nemen. En ik denk de reden waarom Paulus ons bewust maakt van het erfenis die we hebben in Christus Jezus, is omdat God ons roept om te vechten voor wat hij ons gegeven heeft. Ik heb het idee dat het enthousiasme enigszins kan toenemen. God heeft ons geroepen om te vechten voor wat hij ons al lang gegeven heeft. En heel erg vaak denk ik dat we denken dat als God het wil, dan zal het gebeuren. Maar God zegt, ik ben aan het samenwerken met jullie en ik heb jullie geroepen om iets te doen. En pas wanneer jij het grijpt, dan zal ik het je kunnen geven. Paulus zei, ik strek me uit naar datgene om te grijpen wat God mij gegeven heeft. Zie, dus het vergt iets van ons om land in te nemen. Maar het belangrijk is om te realiseren dat we geen land hoeven te proberen in te nemen zonder een garantie of een belofte. Zie, geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. En datgene wat we niet zien is de belofte van God. En zonder een woord van God heeft je geloof geen enkele zin. Het heeft geen enkele zin om te zeggen, ik ga op dit moment geloven dat whatever. Alles goed met me gaat en alles fantastisch zal zijn. Nee, we hebben een woord nodig van God. En God zei tegen Jozua, ik heb je een land van begrenzingen gegeven. En binnen dat land van begrenzingen, binnen mijn beloftes voor jouw leven, zul je iedere plek waar je je voedsel op zet, zal ik je geven. Ik vraag me af of wij ons vandaag voldoende bewust zijn van de erfenis die God ons heeft gegeven. Zie, voor sommigen van ons gaat het om vergeving. Zie, vergeving is niet zozeer iets wat je voelt. Vergeving is iets wat je moet accepteren en moet geloven. Voor sommigen van ons is het idee dat God ons heeft uitverkoren en gepland heeft dat we hier zijn. Zie, de roeping van God is niet een gevoel. Het feit dat je uitverkoren bent door God is iets wat God vanaf het begin van de aarde gepland heeft. En dit is iets wat je moet accepteren in geloof. Voor anderen van ons zijn het bepaalde zegeningen die we gewoon simpelweg moeten beginnen te zien in ons leven. Hoe zou je leven als je compleet ervan overtuigd zou zijn dat hetgene wat je doet zal gaan lukken? Psalm 1 zegt, mediteer op het woord van God. De persoon die mediteert in het woord van God is een persoon die geplant is bij de rivier van leven. Alles wat hij doet zal voorspoedig zijn. Zie, want wanneer je mediteert op het woord van God, zul je dingen doen die God voor je heeft. En wanneer je leeft vanuit belofte, zul je merken dat je een basis hebt om uit te stappen. En wanneer je uitstapt, niet op basis van hoop, niet op basis van een gevoel, niet op basis van twijfel, maar op basis van het leven en het woord van God, zul je merken dat er een zekerheid is en een fundament is waarop je stapt. En iedere plek waar je voedsel op zal zetten, heeft God je gegeven. Zie, je hebt een fundament nodig. Maar heel erg vaak leven we niet zozeer vanuit een fundament, maar leven we op basis van een gevoel. En als we ons niet goed voelen, dan komen we niet naar de kerk. Als we ons niet goed voelen, dan stoppen we om te bidden. Als onze situaties ons tegenzitten, dan geven we de moed op. Maar God roept ons om te geloven in het woord van God. Abraham zonder hoop geloofde in hoop. En Abraham leefde met de zekerheid van de dingen die hij niet kon zien. Man. Geestelijke zegening. God heeft ons gezegend. Met iedere geestelijke zegening in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Het woord geestelijk is niet fysiek. Het woord geestelijk is onzichtbaar. Maar als je de Bijbel bestudeert, dan zul je merken dat hetgene wat onzichtbaar is, is meer betrouwbaar dan hetgene wat zichtbaar is. Hebreeën 11 vers 3 zegt dat door geloof weten wij dat de dingen die we zien, gemaakt zijn door dingen die we niet zien. Dus het is misschien belangrijk om te realiseren dat de creatieve kracht in ons leven niet ligt in hetgene wat er nu is, maar ligt in hetgene wat we niet zien. Zie, dus ongeacht hoe je situaties eruit zien, wanneer je kan richten op de beloftes van God in je leven, wanneer je kan richten op de dingen die je niet ziet. Mensen om je heen zullen het niet zien. Sommige mensen om je heen zullen het niet begrijpen, maar jij zal het weten en jij zal merken dat er iets is in je leven. En je confidence zal anders zijn, omdat je zal merken dat je leeft vanuit een zegen van God. Niet de zegeningen, maar de zegen van God. De zegen van God is, God heeft mij uitgekozen. God heeft mij uitverkoren. God heeft een plan om mij te zegenen. God is van plan om mij te zegenen. Zonder dat ik het kan zien, is God achter de schermen aan het werken in mijn leven. Ik weet dat alle dingen in mijn leven zullen meewerken tegen goede voor degene die geroepen is door God, die uitverkoren is door God. Kom op, is iemand enthousiast over het feit dat je uitverkoren bent door God in de naam van Jezus? En laat me dit zeggen, is iedereen die uitverkoren is uitverkoren op basis van de keuze die we zelf maken. Dus het gaat er niet zozeer over of God je, weet je, voorbestemd heeft. En nee, als jij een beslissing maakt, dan zegt iedereen die de naam van God aanroept, zal gered worden. Ik weet niet hoe het zit. Misschien weet God van tevoren dat je de naam van God aan gaat roepen. Misschien weet God van tevoren dat je aan het einde van deze dienst een gebed gaat bidden. Maar ik kan je dit zeggen, dat als je het gebed bidt en als je een commitment maakt om Jezus te volgen, dan ben je uitverkoren. Dus wij kiezen ervoor om gekozen te zijn. Man, geestelijke zegeningen. En het conflict is, we zijn gezegend, maar niet alle zegeningen zijn zichtbaar in ons leven. De dingen die we niet zien, zijn betrouwbaarder dan de dingen die we wel zien. 2 Korinthe 4 vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Luister hiernaar. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. Wie van jullie is daarvan bewust, iemand? De zichtbare dingen zijn tijdelijk. Misschien is het goed om te realiseren dat wanneer je vertrouwen stelt op datgene wat je nu hebt, op datgene wat je nu ziet. Dat je moet beseffen dat hetgene waar je vertrouwen op is gebaseerd, is een tijdelijk fundament. Hetgene wat je ziet, is tijdelijk. Maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Ik zou willen zeggen dat Gods zegen, Gods erfenis die hij heeft gegeven in ons leven, is niet alleen maar een zegen, is niet alleen maar een bekrachtiging, maar is ook een roeping en een opdracht. Zie, Gods zegen is niet alleen maar fijn dat God mij heeft gezegend, maar Gods zegen is ook het verklaren van ons potentieel. En moet je je voorstellen als Jozua, als hij niet was uitgestapt in de dingen die God voor hem had, dan was hij hetzelfde, had hij hetzelfde resultaat als de generatie die voor hem, die hij had zien opgroeien. Jozua moest innemen wat God voor hem had. Jozua moest mediteren op het woord van God. Want het woord van God bevat niet alleen maar de wetten, maar het woord van God bevatte de belofte. Het woord van God in de tijd van Jozua bevatte Genesis hoofdstuk 15, waarin God zegt, alles wat je ziet, Abraham, heb ik je gegeven. En ik geloof dat terwijl Jozua mediteerde op die woorden, en mediteerde betekent dat hij het uitprevelde, dat hij het uitsprak, dat hij die woorden begon uit te lezen hardop. En terwijl hij dat deed, begon het voor hem te leven. En alles wat hij deed was succesvol. God had hem geroepen om een strijd te strijden. Fascinerend is dat Efeze begint met een belofte. Efeze 1, de belofte van God. Het erfdeel wat we hebben in God. Efeze eindigt met een gevecht. Efeze begint met een belofte, maar het eindigt met een gevecht. En ik moedig je aan om in deze komende weken Efeze te bestuderen en te lezen. Maar als je Efeze 6 leest, dan zie je dat God spreekt over de wapenuitrusting van God. En ik ga kort iets over voorlezen en dan ga ik deze dienst afsluiten. En dan realiseer ik me dat we nog veel werk te doen hebben in de komende weken. Maar dit is puur een voorzet voor wat we gaan halen uit het boek Efeze. Is dat goed? Efeze 6, vers 10 tot met 14. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Ik hou hiervan. Want Paulus vertelt je ons gewoon ondubbelzinnig dat we sterk moeten zijn in God. Dus we kunnen citeren en citeren. Wanneer ik zwak ben ik sterk. Maar er komt een tijd dat je moet realiseren. Ik ben sterk in mijn zwakte. Mijn vertrouwen ligt in God. En ik ben sterk in de genade van God. Hij zegt, bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke machten van het kwaad en in de hemelse gewesten. Je moet je realiseren dat er een geestelijke strijd plaatsvindt over jou, over mijn leven en over ons leven als kerk zijnde. En Paulus zegt, je vecht niet tegen vlees en bloed. In andere woorden, hij zegt, je vecht niet tegen mensen. We hebben geen fysiek gevecht te vechten. Hij zegt in vers 13, neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand te houden. Nu kan James Stein zegt, heb ik dan al te stand? Stand daarvoor. Maar het fascinerende is, en dit is mijn laatste punt, is dat deze strijd geen strijd is die we alleen aangaan. Deze strijd, de strijd om stand te houden in de belofte van God, de strijd om stand te houden in ons geloof, de strijd om te gaan voor wat God voor ons heeft als kerk en als gemeenschap, is geen strijd dat we alleen vechten, maar het is een strijd die we samen aangaan. We gaan de strijd samen aan. Zie, wanneer Paulus het beeld oproept van oorlogvoering. Weet je wat het beeld van Paulus oproept? Hij roept het beeld op. Misschien kan de band ervoor komen, we gaan afsluiten. Maar hij roept het beeld op van een Romeins leger. En een Romeins leger was in staat om een gevecht te winnen vanwege een organisatie en vanwege het feit dat ze samen waren. Zijn er mensen die Gladiator hebben gezien? Kan ik handen zien? Gladiator. Wie van jullie heeft nog nooit Gladiator gezien? Kan ik ook handen zien? Dan weet ik of ik moet uitleggen. Op een gegeven moment is er een scène in de film Gladiator, waar een aantal gladiatoren samenkomen en Marcus, Maximus, Aurelius, mevrouw is me aan te overtuigen om Marcus of iets dergelijks als naam van ons kind, Aurelius of iets dergelijks, als van onze zoon te maken. Maar op een gegeven moment, wanneer de vijanden in het podium, in het stadion komen, zegt Maximus tegen zijn andere gladiatoren. Hij zegt, whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. In andere woorden, als we samen blijven, dan hebben we een betere kans op overleving. En dan op een gegeven moment zie je dat Maximus de epische scène waar hij zegt, wacht. En dan vervolgens zegt hij, blijf bij elkaar. En dan zegt hij, diamond. Wie van jullie heeft geen idee waar ik het over heb. En dan vormen ze met een schilder een soort van diamant. En het ding is, wanneer de Bijbel spreekt over een schild van geloof, is heel erg fascinerend. Het Romeinse leger had schilden, en dat zie je in die film, zo'n beetje de grootte van je lichaam. Dus wat je deed is, als je als je opgesteld stond en je was op het punt om te vechten, dan deed je jouw schild voor jou. Het enige probleem is dat de pijlen van de vijand kwamen niet alleen maar van de voorkant, maar kwamen van bovenaf. En wat de persoon achter je deed, die beschermd was door jouw schild aan de voorkant, is die deed zijn schild boven je. En constant gebeurde dat mensen samen een schild vormden. En ze waren onverslaanbaar. Romeinen waren op een bepaalde mate onverslaanbaar vanwege een mate van samenwerking. Kun je nog herinneren dat ik een preek gaf over Spreuken 25... waar we het hadden over sprinkhanen en over kleine dingen die Gods grote wijsheid verheerlijken. En een van de dingen die de wijsheid, of die Salomo schrijft, is sprinkhanen. Ze zijn klein, maar ze treden in slagorde op. In andere woorden, sprinkhanen hebben niet zo heel erg veel kracht, maar wanneer ze samen zijn, kunnen ze een land overnemen. Gods plan voor Den Haag is niet de Lone Ranger die erop uittrekt in de scholen, in de universiteiten, op de werkplekken en die in zijn eentje mensen tot bekering brengt. Maar Gods plan is samen, connectgroepen, kerk, diensten, waar we samen voor elkaar bidden en elkaar zegenen en voor elkaar bidden als we erop uitgaan. Jezus stuurde zijn discipelen er in paren van twee op uit. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat je iemand nodig hebt in je leven om jou aan te moedigen en jou te bemoedigen. Jouw roeping, jouw gaven, jouw unieke talenten komen het beste tot uiting als onderdeel van een geheel. Stel je voor, kun je je voorstellen als wij een community kunnen zijn die elkaar dient, elkaar lief heeft, elkaar compleet vergeeft, elkaar de waarheid blijft toespreken in een houding van liefde, elkaar aanspoort tot werken van liefde, voor elkaar bidt. Wat voor expressie zouden we kunnen zijn? Wat voor een beeld zou ons mozaïek kunnen geven in deze stad? Wanneer mensen hier binnenkomen en zouden zeggen, ik realiseer me dat het niet alleen maar deze persoon is die aardig is voor mij op mijn werk, maar ik kom mensen tegen het huis van God die gewoon vervuld zijn met de liefde van God. Ik zie een gemeenschap van mensen die van God houdt. Hierdoor zullen jullie herkend worden door jullie onderlinge liefde voor elkaar. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wanneer jij niet jouw plek inneemt, jouw unieke positie in het huis van God, dat er iets mist in het potentieel wat we samen kunnen doen. Ik vond het fascinerend. Het is een van de eerste keer dat het is gebeurd. Maar we hebben hier een aantal lampjes. En een van die lampjes, wie van jullie heeft er de hele dienst naar gestaard, iemand? Een van die lampjes doet het niet. Er is gewoon iets. Het stoort me gewoon. En sterker nog, er is gewoon iets wat ik op dit moment wil doen om gewoon dat lampje te vertellen, om te repareren, om te zeggen, het lampje gaat aan. Het werkt, op de een of andere manier werkt het niet. Kun je je voorstellen, als we hier gewoon één lampje hadden opgehangen, dan zou je denken, man, wat een random lampje daar. Maar als je een stuk van zes lampjes op verschillende hoogtes ophangt, zeg je, wauw, wat een mooie artful expressie. Kun je je voorstellen, als we hier één soort van ledbuis hadden neergezet? Wauw, dat is random. Een lichtgevende staaf. Bizar. Maar nee, als je er 10 neerzet en je geeft ze dezelfde kleur en je geeft een bepaalde ritme aan, dan denk je, wauw, wat een mooi geheel. Zie, ik denk dat je moet realiseren dat jij zo'n deel uit kan maken. Wanneer jouw licht schijnt, we samen groter zijn dan de som der delen. De komende paar weken gaan we hier verder over in. We gaan spreken over hoe we één kunnen zijn en wat eenheid werkelijk is. We gaan spreken over hoe God ons diverse gaven heeft gegeven. We gaan nadenken over wat werkelijke groei daadwerkelijk betekent. We gaan het hebben over ieder onderdeel in ons leven, hoe wij het kunnen toevoegen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.